De tekst voor deze avonturen vindt u in de openbaring aan Johannes, het eerste hoofdstuk, het zevende vers. Openbaringen 1, vers 7, waar het woord des Heren aldus spreekt, ziet, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Tot zover. Schreef wij hierboven, de tijd is nabij. En overdenken uit dit woord in de eerste plaats, hij komt. In de tweede plaats, aller oog ziet. In de derde plaats, elk geslacht weent. De tijd is nabij, hij komt. Aller oog ziet. En in de laatste plaats, elk geslacht weent. Geliefde, als Johannes de zegen van de drieënige God heeft uitgesproken, is het reeds alsof hij onmiddellijk door de inhoud van die zegen die hem ten deel werd, als gedracht wordt in de geest. Zoals we ook later in het tiende vers lezen, en ik was in den geest op de dag des Heren. Het lijkt aannemelijk om dat ook al reeds toe te passen op dat zevende vers. Immers door de majesteit, de kracht en de genade van de zegen van God, die hij ontvangt om te mogen doorgeven aan de zeven gemeenten, deze allergrootste en eeuwige zegen trekt zijn ziel als het ware reeds op uit de stoffelijke wereld om te zien dingen die verborgen waren van voor de grondlegging der wereld. Daarom is het als het ware ook een persoonlijke uitroep. Niet alleen een woord waarmee hij begint ziet om ons op te doen waken en om ons opmerkzaamheid te vragen, maar neem in de eerste plaats, hier wil het eigenlijk zeggen, dat hij zelf in uiterste verwondering en verbazing iets aanschouwt door de geest. Daarom, zoals iemand in het gewone leven opeens zijn aandacht ergens op kan vallen, als iemand heel lang ergens naar uit stond te kijken, dat hij eindelijk aan de einder een stip ontwaart van het schip, dat de haven komt naderen, waar geliefden uitziende zijn op de komst van hun geliefden, zodat zij, wanneer zij dat schip heel ver weg zien, opeens in verbazing uitroepen, ziet, daar is het. Zo is het ook hier. Johannes wordt door de zegen van de almachtige God zodanig opgetrokken in de geest der profetie, dat het is alsof hij daar de stralen van Gods heerlijkheid dwars door en onder de wolken heen ziet spelen en komen aan de einde. Ja, hij is hier in zulke verbazing dat zijn ziel, zijn gedachten en overleggingen, zijn ogen gevangen zijn op hem die komende is, waarvan hij nu ook duidelijk zegt, ziet, hij komt. Ach ja, dat woord is een woord van persoonlijke verwondering, maar ook een woord tot de gemeenten aan wie de brief geschreven is. Het is dus niet alleen een verwonderende uitroep, maar ook een oproep tot diegenen die van nature telkens weer in slaap gedommeld zijn. Want immers wij lezen, ze werden alle sluimerig en ze vielen in slaap, zowel de wijzen als de dwazen. En hoewel Gods eeuwig voornemen dat na de verkiezing is vast zal blijven, en hoewel de olie des harten bij de wijzen aanwezig was, namelijk het werk van de Heilige Geest, nochtans heeft de Heer menigmaal gesproken in zijn omwandeling, en dit zeg ik u allen, waard. Want de levendmakende werking van de Heilige Geest, waar hij de zondaar van dood levend maakt, waar hij de enige weg der behoudenis openbaart, dat is op zichzelf geen garantie dat het leven des geloofs zich nu ook uitstrekt naar hem die komende is. Zien wij dat niet vaak in dit leven? Zien wij dat niet zeer sterk ook als wij in deze tijd rondzien op onszelf en elkander en de kerk in haar openbaring in het gemeen? Wat is dat allemaal eigenlijk verdoezeld? Het is niet per ongeluk dat er zoveel secten ook zijn gekomen die als punt 1 in hun prediking en in hun begeren de wederkomst van Christus noemen en daarnaar uitzien. Ook al zal het misschien een beschamend uitzien zijn voor de meesten, waarmee zij beschaamd zullen uitkomen, nochtans is het een bewijs dat vaak in de grote groepering, in de openbaring van de kerk naar buiten, dat venster des hemels of naar de hemel zo beslagen en toegesloten is. En nu weten wij dat de Heer nooit zal begeven of verlaten het werk zijner handen. En wij weten uit het woord dat zekerlijk zij zullen opkomen van oosten en van westen om te aanbidden. Daar zal er niet één achterblijven. Maar wij weten ook uit het woord van God hoe allerlei omstandigheden, zorgvuldigheden des levens, alles wat van ons is, altijd werkzaam is om het uitzicht te belemmeren. Vandaar ook de vermaningen der apostelen in het midden der gemeente, zijt nuchter en waak. En dat die dag u niet onvoorziens overkomen. Want weet u waar dat een blijk van is? Dat is een blijk dat wij zo vleeselijk zijn. Dat is een blijk eigenlijk dat wij zo werkzaam zijn in al de zichtbare dingen. Dat, ach, dat we eigenlijk weinig belang hebben, weinig uitzicht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerecht wonen zal. Valt u misschien wel eens op dat in de, ik druk het een beetje foutief misschien uit, maar als we elkaar begrijpen, in de degelijkste kringen, wat godsdienstige gezindheid dan betreft, naar de mate van hun orthodoxie beoordeeld, dat je dan juist dit element vaak zo ontzaggelijk sterk mist in het gesprek en in het gebed, in het uitzien, in het elkander daarop wijzen. En ik weet, dan is het tot troost, de Heer kent degene die de zijne zijn, maar het doet allernaarst aan, het doet akelig aan. doet akelig aan ons altijd, altijd de gedachte, de overweging en de gesprekken over het heden alleen gaan. Al is het dan ook over het geestelijk heden en dat er sporadisch een lijn loopt van God naar het harde zondaars. Hij die gezegd heeft, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Daarom is dat woordje ook op zijn plaats in de gemeente, voor ons, hoofd voor hoofd, ziet. Dat wil zeggen, waak op. Bedenk dat wij hier op deze aarde zijn en dat een stortvloed van allerlei dingen ons in bezit tracht te nemen en over ons heen spoelt. En dat wij geen geweer in die geestelijke strijd hebben en geen principes om staande te blijven. En dat de meest gesloten godsdienst, waar niets tegen valt te zeggen, niet bij machten is om een levende verwachting één ogenblik te koesteren bij de gedachte aan zijn komst, ziet dat wij begeren leerden die geest die zegt kom. En die in de bruid werkzaam is, zodat ook zij zegt, kom. Om het antwoord ook te mogen vernemen van hem die gezegd heeft, ja, ik kom haastiglijk. Daar ziet u nu de nuttigheid, dat de Heilige Geest door het woord wat hij toepast aan de harten, altijd weer bij vernieuwing, de kerk des Heren komt opwekken om opmerkzaam te mogen zijn en niet te vergeten wat hij gezegd heeft. Het is zulk een verzoeking, het is zulk een bestrijding. En daarin, hoewel wij weten dat nog voor nog tegenspoed, nog vloek nog zegen op zichzelf genoeg zijn om de zondaar naar God uit te drijven, toch moeten wij ook constateren dat hoe beter, hoe groter dit leven op deze aarde zich ontwikkelt, hoe vaster hij ook zich hecht aan de zichtbare dingen. En dat het woord van God vervuld wordt, niet alleen geestelijk, maar ook zichtbaar. Toen Jezus in vet werd, sloeg hij achteruit. Gij zijt vet, ja gij zijt dik geworden. Hun hart vergatte opperheren, de dierbare heiland die weleer hen redde van de Egyptenaren. Ach ja, ik zeg dit niet, moet goed verstaan. Uit een zekere werkdadigheid van de mens, maar uit de dierbaarheid van Gods eeuwig evangelie, waarin hij ten alle tijde door zijn geest in het harte des zondaars daarop aanwerkt, ziet, hij komt. En nu gaat het hier nog niet zozeer, zeker niet, over de komst zoals hij hier door zijn geest telke malen komt en woont. Maar Johannes ziet hem als de komende ten oordeel, de overwinnaar van allen en over allen, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Nu, dan moet je nagaan, dat is 20 eeuwen geleden bijna, 2000 jaren. Wat een tijd, die zijn er nu verstreken. Wat zou Johannes nu gezegd hebben? Misschien zou hij gezegd hebben, ziet, hij is bijna gekomen. Zijn laatste voetstappen klinken ons in de oren. Toen zag hij al de laatste uren, de laatste bedeling. Hier ziet hij hem al komende, ja, alsof hij ieder ogenblik binnen kan komen. Alsof de zon in al haar kracht opeens achter de wolken tevoorschijn kan komen. De wolken hebben al gouden randen, dat ziet hij reeds. En moet kijken hoe de Satan met al zijn list en geweld de wereld, ons eigen, niet in het laatst, ons eigen boze hart, deze roep van de komende tracht weg te werken. Ja, weg te werken door allerlei dingen die onze ogen zien en onze handen tasten, altijd weer. Bij de Thessalonicenzen zou je kunnen zeggen, het was overdreven, ze verkochten al wat ze hadden, want ze dachten hij komt. Ik was van een man die had dag en nacht zijn rijtuig bespannen om de Heere tegemoet te gaan, in de vorige eeuw was dat. Dat was ook, klopte ook niet. Maar ik bedoel nu, het gaat nu eens om de gedachte. De gedachte. Ja, als we in het verbroken verbond der werken ons bevinden, kunnen we dat ook nooit met blijdschap bedenken. Ziet, hij komt. Want dan zijn we nooit klaar. Dan moeten we altijd nog heel veel doen. Dan moeten we nog daarvoor zorgen en daarvoor zorgen. Dan is onze innerlijke overlegging een schrik. Nee. Nee. Terwijl we niet verstaan dat al leefde een mens nog 100 jaren op de aarde. Hij heeft nog nooit wat gedaan ten goede. Nu, voor de genade, uit de genade, voor armen en ellendigen die niets meer aan hoefden en konden brengen. Voor wie het inderdaad een verlossing zal zijn. Een verlossing van zonde, dood en wereld. Een verlossing allermeest van zichzelf. Die hoort het woord, ziet, hij komt. Die horen het woord en die zeggen, ja Heer, u hebt het gezegd, ik maak alle dingen nieuw. Het is niet te geloven. Maar u hebt het toch gezegd. En kom. Kom u af. Zelf in het harte in met uw gemeenschap, o gezegende middelaar, of op de wolken des hemels, maar uw gunst en uw gemeenschap alleen volmaakt mijn heil. Daarin ben ik alleen volmaakt gelukkig en zalig. Ziet, hij komt. Deze Jezus, zei de engelen, die gij al zo hebt zien heden varen naar den hemel, zal al zo wederkomen. Johannes zag het, hij komt, Christus, die dood geweest is en weer levend geworden, hij komt. Nu niet meer om zijn bloed te sprengen. Nu niet meer om te roepen, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. Nu niet meer in die bediening der zaligheid, die hier op dit ogenblik in onze levenstijd nog tot ons komt. Hier komt hij, als het lam dat ook toornig worden zal. En dat de volken krijg aan zal doen. En dat zal overwinnen. Maar hij komt. En dat is voor de kerk een levende troost. En dan zijn er, al zijn er dan niet veel. Maar ik weet dat ze er zijn. Ellendigen die stilletjes uit zitten te kijken. Zijn komst verbeiden en verwachten. En dat er ook altijd geweest zijn die hebben uitgekeken en die gehoopt hebben dat ze zijn wederkomst nog zouden beleven. En die als God donderde in het rijk der natuur naar het raam slopen om te kijken of dat ze zijn teken konden zien in de wolken. Ze zijn in het geloof gestorven. Hebben de die belofte nog niet verkregen. Maar ze zijn er nog. Die zoon zijn komst mogen verbeiden. Dat te midden van al de zorgvuldigheden des levens. Te midden van alle druk en alles wat hen bezwaart. In al hun zorgen en omstandigheden. Als een zaad, als een gist, als het ware. Dat het er toch. Door die Heilige Geest uitkomt in het verborgene. Het is mij verreweg het beste, Heere, u alleen te mogen ontvangen, u te mogen zien en te mogen kennen, gelijk gij zijt. Maar dat zijn ook, de mensen hebben het wel met de lantaarn te zoeken. Nou, godsdienstige mensen hoef je nog niet met een lantaarntje te zoeken. Die zijn er nog heel wat. Maar dat moet je wel met een lantaarntje zoeken. Ook in de kerk, dat kom je niet veel tegen. Ik heb er wel altijd gelukkig dichtbij geleefd. Als kind in huis al. Als kind in huis en als jong en jongeling. Dichterbij geleefd. Dat is een voorrecht als je zulke ouders mag hebben. Altijd, altijd in het gebed. Ach, Heere, wil spoedig komen. Kom haastiglijk. U hebt het toch beloofd en toegezegd. Het zou toch niet even duren. Dat is een groot voorrecht. Daar gaat iets van uit. Daar voel je als kind alleen de tedere verhouding tussen die borg en middelaar en de zielen die hij besprengd heeft met zijn dierbaar bloed, dat het beschuldigende geweten moet zwijgen en dat die muur tussenuit is en dat er een geopende toegang en een mystieke unie is met het hoofd Christus. Je zou zeggen, 2000 jaar na deze openbaring zal de kerk nog wel 1000 maal zo hard roepen: de Heere Jezus, kom toch. Want de weg is zo lang en alles is zo duister en donker. Maar nee, dat is ook juist het kenmerkende van de eindtijd. Zal de zoon des mensen nog geloof in dat de aarde als hij komt? En die tekst doelt toch wel in de eerste plaats op een geloof dat hem verwacht. Er zullen nog zeker gelovigen zijn. Maar zal er nog geloof zijn dat uitkijkt en verwacht of hij de deur open doet en binnentreedt? Dat zou niet zoveel zijn. Indien het mogelijk ware, de uitverkorene zouden verleid worden. Maar, zegt Johannes, ziet gemeente, waakt op, gij die slaapt en staat op uit de doden, geldt ook na ontvangende genade. En Christus zal over u lichten. Hij komt met de wolken. Met de wolken. Dat is in het woord veel voorkomend. In Daniel 7 kun je het ook lezen. Ik zag Ede, een zoon des mensen gelijk, bedekt met een wolk, en die naderde tot de oude van dagen, tot de goddelijke vader. In Ezechiël 1 kunt u dat grote visioen lezen waarin ook over wolken gesproken wordt. De Heer heeft zijn boog gegeven in de wolken. Wolken, in hoeverre dat nu een symboliek is, weet ik niet. Maar als we naar ons eigen leven kijken, u ook, en dan weet u nog wel misschien als kind, die geweldige grote wolkgevaarten die door niets tegen te houden daar aankomen drijven. Ze gaan vaak niet hard, maar ze gaan wel zeker voort. Er zit een wind achter die hen drijft, een luchtstroom. Het zijn soms prachtige, schone, witte wolken in het midden van een blauwe lucht. Zijn soms donkere wolken. En ze lijken niet zo hard te gaan voor ons die op de aarde zijn. Dan gaat het heel langzaam. Toch als we er dichtbij zouden zijn, zouden we merken dat ze wel snel gaan. Vaak heel snel. Ze zijn niet te stuiten. Geen kogels, geen geweren kunnen hun een andere loop geven. Wij kunnen schreeuwen op aarde en roepen om de wolken tegen te houden, maar ze komen toch onweerstaanbaar, zetten ze op. Zij bedekken de hemel, ze kunnen ook de aarde bedekken. Ze kunnen zo groot en veel worden, dat wij niet dan wolken zien. Ach, wat zou het kind dat tegen de wolken staat te schreeuwen kunnen doen, om ze naar hun loop te stuiten, niets. Zie eens de beeldspraak van de geest Gods. Zo komt hij ook, zo komt hij. Hij valt niet in één ogenblik, ja zo zal het wel zijn, als wij, en dat zijn de meeste mensen wel zo, ja, dat heb ik u gezegd, dat zal de doorsneetekening zijn. Waar hij niet verwacht wordt, daar zal het een donderslag zijn bij een heldere hemel. Maar bij die hem verwachten tot zaligheid en ook in de wederkomst op de wolken, voor hen is het niet altijd zo onverwacht. Want zij hebben zijn voetstappen gehoord en ze hebben zijn stem gehoord die sprak: als ge deze dingen zult zien, weet dat uw verlossing nabij is. Voor hen vormt het de laatste stap die hij doen zal als hij binnenkomt in onze wereld, in onze dampkring. Maar anders wordt het een snelle overrompeling. Hij komt met de wolken. Troost voor de kerk. De wind blaast waarin hij wil. De Heilige Geest, de Geest des Vaders en des Zoons is het, die de wolken der heerlijkheid, zijn bolden eigenlijk stuurt, waarop hij gezeten is. De troon waarop hij heeft plaatsgenomen, ze wordt onweerstaanbaar, ieder ogenblik dichterbij geschoven door de goddelijke Vader en de Heilige Geest. Ze staan nooit stil. Ze mogen stil lijken te staan of blijven hangen, maar ze gaan. Ze gaan steeds vooruit. Sommigen spotten en zeggen: waar blijft de dag van zijn toekomst? Alle dingen blijven gelijk met het begin. Maar God vertraagt zijn belofte niet. Hoewel sommigen de traagheid achten, maar hij is langmoedig, niet willende dat enige verloren gaan. Als je een poosje niet naar de wolken kijkt en je zet een streep in gedachten, en je kijkt een jaar daarna, ik zeg nu menselijk, want in de natuur is zo, een uur daarna, dan zie je, hij is al daar. Maar als je het zo in het groot ziet, in de geschiedenis van deze wereld, wat gaat het dan nog snel? Wat is 2000 jaar dan toch eigenlijk maar kort na de komst van de Heer Jezus in het vlees? Wat is die wolk al een eind genaderd? Vervolgens, hij komt met de wolken. De Heer heeft zijn volk, daar hebben wij van gezongen, met een wolk door een wolk geleid. In de woestijn, een wolkkolom des daags en een vuurkolom des nachts. De wolken zijn altijd het teken geweest van zijn tegenwoordigheid, van zijn oordeel en van zijn genade. Zowel van zijn genade als van zijn oordeel. Ik zeg niet dat er verschil in de wolken is, maar die ene wolk die het volk Israël voorging naar de Rode Zee, die door God tussen beiden gesteld werd, die had aan de ene kant licht en aan de andere kant duisternis. Hij verblindde de Egyptenaren en hij bescheen het pad voor het volk Israël. Dat lees je ook in Exodus 14 van die wolk. Dat hij licht en duisternis was. De achterzijde sloot alle licht toe en verblindde de Egyptenaren door duisternis. De voorzijde straalde het licht op het pad door de Rode Zee, zodat zij droogvoets daardoor konden wandelen en dat zij hun voet aan geen steen stoten. Zo was de wolk Gods die hun de weg wees, was een teken van zijn oordelende gerechtigheid en van zijn trouwe genade en gunst. Die wolk predikte, ik vind in gunst mijn lust, en predikte ook dat hij het oordeel der verharding over alles uitsprak en gold, dat hem verwierp en bleef en blijft verwerpen. Die wolk toonde zijn ontferming. Zijn ontferming, zijn gunst, dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende God. Hiertoe heb ik u verwekt dat ik in u mijn kracht zal betonen, sprak God van Farao. Daarom is die wolk zulk een beeld eigenlijk van Gods goedheid en gestrengheid, van zijn vaderlijk schijnsel in Jezus Christus over zijn uitverkoren kerk. En als zijn toesluitend oordeel voor alles wat daar buiten is, die tegen de duisternis aan blijven staren en altoos omdolen als dwalende ster. Maar voor het volk, zij vonden er hun weg bij, want het aangezicht des Vaders was in Christus Jezus op hun pad door de woestijn. Gods vriendelijk aangezicht had vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Als u het oude verbond mag bestuderen of lezen, dan merkt u, het aangezicht Gods is in Christus geopenbaard. Het aangezicht Gods was ook in de wolk. En nu in die wolk, daarin daalde God ook af op de tent der samenkomst. Die wolk was ook een teken van zijn tegenwoordigheid toen hij daalde boven het verzoendeksel. Die wolk was ook een teken van zijn gunst toen hij het huis vervulde waar Salomo de offers mocht laten brengen. Die wolken en donkerheid, die waren ook op de berg Sinaï, Zij was in een wolk gehuld. De wolken daalden neder. Daarin was donkerheid en geklank der bazuin. En donderslagen en bliksemschichten. Zij predikte God in zijn rechtvaardig oordeel. Nochtans in Christus in de wolk. En in de wolk van des vaders eeuwig welbehagen. Waarin hij zich gehuld heeft van eeuwigheid. Waarin zijn recht. Haar loop heeft, klimt Mozes op, de man Gods. Daar spreekt God tot hem, zo klom de Heer Jezus op in de wolk. Van Gods gerechtigheid, die hem ontrok aan onze ogen, waarin hij in uiterste benauwdheid en verlating de wet heeft volschreven en volbracht. Zie je, welke beelden dat God in zijn woord heeft gegeven, welke zaken eigenlijk in het teken van de wolk. Ja, het was ook genade die wolk. Het was ook genade die wolk die daar op de offerande Abrahams kwam. Die rook, het was genade, ook op Sinaï, enkel genade. Want zij waren wel tot de tastelijke berg genaderd, maar nog niet in de wolken en in de donkerheid. Zij stonden nog voor een bedekking, voor een waas. Wanneer Gods toren in volle werkelijkheid door zijn wet was ontbrand, hadden zij allen verteerd geweest. Niemand zou overgebleven zijn. Maar hij sprak met Mozes in de wolk. Hij sprak met Christus in een verberging en in een grote duisternis. De wolken, daar heeft ook Jesaja van gesproken. Dat de wolken mogen overlopen van gerechtigheid. Vloeien van gerechtigheid. Ja, hij zegt ook dat hij een zonde zal wegdoen of wegnemen of uitdelgen als een wolk. Hij zegt ook dat hij komen zal als op een wolk. Om haastig ter verlossing te verschijnen van zijn volk. En Zacharias spreekt er ook van de wolk der heerlijkheid, van zijn tegenwoordigheid. Zo heeft hij altijd hier op deze aarde, onder het oude verbond, in de wolken getuigenis gegeven van gramschap en van genade. Van toren en van liefde. Want ook die dag wordt genoemd een dag van wolken en dikke duisternis. En Joël ziet dwars door de sprinkhanenwolken heen, die de zon als verduisteren, ziet hij ook God komende ten eind gericht. En de wolken zijn zijn bodem. Zo ook hier ziet hij komt met de wolken. Want tenslotte lezen wij ook, een wolk nam hem weg voor hun ogen. En hij had juist gezegd, gij zult de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels. En een wolk nam hem weg en bedekte hem. En het is als een stille triumf. Dat tafereel, wat zich daar op de Olijfberg afspeelde, dat gaat zich herhalen, maar in omgedraaide zin. Daar neemt de wolk hem weg en bedekt hem. Hier komt de wolf hem ontsluiten. Ze zijn hem tot een troon. Hij is ten wolken gezeten. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt er zijn troon. Ja, dat is de keerzijde, de grote zegen, want die is met zijn genade, geest en majesteit bij de kerk gebleven. Toch is het uitzien van de kerk om hem te mogen aanschouwen, om hem te mogen omhelzen, om met hun eigen ogen, maar dan verheerlijk, te mogen zien en te bewonderen. Ze zouden hem allemaal begeren te omhelzen, om eeuwig hem te prijzen en groot te maken. Hier wandelen zij door geloof, maar de wolk die hem wegnam voor het gezicht moet straks dienen om zijn komst in te luiden. En om hem tot een troon te dienen. Dat hij is de overwinnaar van het heelal. De macht heeft over het heelal. En dat hij ook al de wolken die ons kunnen bedekken. En hem aan ons onttrekken. Dat ze onder zijn voeten zijn. En dat hij is ten troon gezeten. Boven de watervloed. Zo komt hij dan. Met de wolken. Dat heeft ook de apostel Paulus voorzegd. Zij zullen hem tegemoet gaan. In de lucht. En opgenomen met hem. Tot hem worden. In de wolken. Nu. En alle oog zal hem zien. Staat er. Aller oog ziet. Aller oog. Ja, daar valt even ook de klemtoon op. Alle ogen. De ogen die zich hier hebben afgewend, zullen dan moeten zien. De ogen die bewust of onbewust geen kijk gekregen hebben op hem, geen zicht op hem. Of die hun aangezicht voor eeuwig hebben afgewend van hem. En hebben gezegd, veracht de Nazireer. Ons deel is niet met u. Zij zullen dan hem zien. Er is iets in van een moeten zien. Maar ook iets van, en dat is het eigenlijk, de alles overtreffende tekenen. De luisterende majesteit, de lichtglanzen die de wolk omspelen, zijn zo ontzaggelijk groot en alles in beslag nemend, dat ze worden onmiddellijk gebonden om te zien. Nu kunnen ze niet meer ergens anders heen kijken. Ze kunnen niet meer, al zouden ze willen. Want ze zien in een ogenblik de alles beheersende, de almachtige die de Vader macht gegeven heeft om het gericht te houden. De werkelijkheid wordt openbaar. En die hier de vernederde en de gekruisigde niet heeft lief gehad, die zal hem toch zien. Maar dan niet meer in zijn tekenen van vernedering. Nog in zijn zegenende handen van genade. Maar in grote kracht en heerlijkheid komend op de wolken des hemels. En die niet geschuild heeft in zijn bloed en wonden. En die niet gestameld heeft met de apostel dat ik in hem gevonden word. Om als het ware weggekropen en geborgen te zijn in zijn wonde voor het rechtvaardig oog des vaders. Die zal hem dan moeten zien. Alle die zich hebben afgewend, alle die gestorven zijn, ook de verborgen misdracht, allen zijn zij daar, de kleine en de grote, daar zijn ze al. De grote Caiaphas, Herodes, Pontius Pilatus, ze zijn er allebei. Ook de kleine kinderen, ook die vandaag weer zijn gedood en vernield en wiens stof over de aarde is uitgesmeten. Ze zijn er allebei. Alle oog zal hem zien. Kijk, dat eist zijn goddelijke grootheid. Dat vereist zijn majesteit, zijn God zijn. Dat het schepsel vroeg of laat tenslotte met hem in aanraking moet komen. Dat kan niet anders. Want het schepsel is door hem gemaakt. Hij heeft het gemaakt en niet wij. Daarom komt er een ogenblik dat wel eens gezegd wordt eenvoudig. Dat wij allen in de handen van de levende God zullen vallen. Maar dat is gewisselijk waar. Want tenslotte komt dat schepsel terug bij haar schepper. Hij komt terug. Waar wij niet komen, komt hij. Hij komt terug. En hij zal alles overzien. Alle schepselen, alle mensen. Ja, het gans heelal. Alle oog ziet. Ook degene die hem doorstoken hebben. Dat wil hier eenvoudig zeggen, zijn vijanden. Zijn vijanden. Alle die het zwaar tegen hem getrokken hebben. De soldaat met de speer, hij zal hem zien. Caiaphas die hem doorstak, met zijn woorden. Herodes die hem pijnigde met zijn woorden. De discipelen ook, ze zullen hem ook zien. Want zij hebben hem ook menigmaal doorstoken. Aller oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Die voornamelijk betreffende zijn tegenstanders. Zijn tegenstanders. Die hem niet alleen in de tijd van zijn omwandeling op aarde doorstoken hebben, maar die met een eeuwige gramschap hem met hun zonde hun ganse leven hebben blijven kruisigen, die hem met hun daad en woord en werk en gedachte altijd hebben tegengestaan. Hier klinkt iets in door wat Psalm 68 zegt. Sta op, Heere, toon u onverzaagd. Zo werden verstrooid en verjaagd, eerhaast al uw vijanden. Die God altijd hebben gehaat, zullen met schande en smaad vlieden in alle landen. Ja, hij zal opstaan. En zij zullen zien, de vijanden zullen hem zien. Alle ogen, ook degene die toen ze de steen erop deden gedacht hebben, dat is voorgoed afgelopen. Ook degene die vast gedacht hebben, dat is nooit meer op aarde. Ook Caiaphas en die niet in zijn ongerechtigheid gestorven is. Hij had afgerekend met de rechtvaardige. Hij zal hem zien. Hij had het niet gedacht. Zoals er duizenden zijn die niet gedacht hebben dat ze hem nog eens zullen ontmoeten. Ze hebben hem nooit meer in hun leven gezien. Hij was dood. Hij was dood. Hij was er niet meer. Zoals ook nu duizenden in leer en leven hem als dood hebben. Hij is dood voor hem. Hoogstens is hij een edel mens die gekruisigd is in zijn idealen. Ze hebben hem, de levende Zoon van God, gedacht dood te zijn. Ze zullen hem zien. Ze zullen hem zeer duidelijk zien. Ze zullen hem aandachtig gadeslaan als de levende. Dat is een ontnuchtering. Als iemand begraven heeft, 2000 jaar geleden, iemand onder de aarde gestopt of in een rots met een zware steen voor het graf. Of iemand in het leven begraven hebt. Wie weet, in ons leven kun je ook begraven. Kun je begraven, kun je de waarschuwingen, de vermaningen van God die tot ons spreekt als tot zonen. Mijn zoon, onderwerpt u aan de kastijding des Heren. Als we zijn woord versmaden en het woord komt tot ons, dat het de onrechtvaardige kwalijk zal gaan. En we verharden ons tegen zijn genade, tegen zijn gunst. Begraven. Hem begraven. Hem begraven. Er zijn er die hebben onbewust gestoken, maar er zijn er ook die hebben bewust gestoken. Dat is vreselijk. Die alles, maar dan ook alles, alles weg. Dat een mens zondaar is, is erg. Dat een mens met twee vuisten vol met zonde staat en een hart vol, is erg. Maar niets is zo erg dan de vertrapping en de verwerping van Gods genade. Dat is het ergste. Zonde is ook verwerping van de genade, dat weet ik. Maar de zonde, dat is ons ganse bestaan. Maar waar God ons op apart zet onder zijn woord en ons bekend laat maken de enige weg ter zaligheid. Dat is erger dan een doodslag. Dat is erger dan een diefstal. Dat is allererg. Daar zegt de apostel van als die zegt indien ons hart ons veroordeelt, dan zegt hij, God is meerder dan ons hart. Indien we gezondigd hebben, is een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Als we misdaden gedaan hebben, beleid elkander uw misdaad. Maar een grimmigheid des vuurs en des torens, die dat eeuwige lam van Gods welbehagen kan blijven vertrappen tot het einde toe. En heb u hem ook begraven. Dat zal tegenvallen. Alle oog zal hem zien. Ook degene die hem gestoken hebben, doorstoken hebben. Ook degene die zijn heilig woord en sacrament hebben veracht en verworpen. Ook degene die zijn heen gegaan, dat geldt mij, dat geldt u, maar dat geldt ook alle degene die in verbolgenheid het midden der gemeente verlaten hebben. Want dat loopt niet over een naam of over een persoon. Maar dat loopt over het gemis aan ontdekking. Dat loopt over vijandschap tegen vrije gunst die eeuwig hem bewoont. Dat is ook doorsteken. Dat kan smakelijk zijn, hier op aarde kan het wel eens zelfs wezen, als we de Heere mogen vrezen, alsof wij ook doorstoken worden. En dat is niet een doorsteken van onze naam, want dan denk ik wel eens, mensen, wel alsjeblieft ophouden met dat gekwijl van, je moet niet bang zijn dat ik dit of dat, ik bedoel het maar goed, mensen, wat heb je er allemaal aan? maar nou samengetrokken op het woord. Christus die gekomen is tot de verzoening. En dat uit hem getreden wat de vrije gunst en ontferming, God. Geen handje vol dode werken en nog een stukje genade. Maar louter genade bewijst hij. Moest nagaan. Waar de mensen onder zitten huilen en zitten weeklagen. Maar toch niet uithouden. Niet uithouden. Vergrind. Dat is ook doorstoken hebben. Die hebben afgerekend. Houd het er maar voor. Houd het er maar gerust voor. Als het anders is, dan is het een eeuwige meevaller. Maar met zichtbare gezien, die hebben afgerekend met hem. Die nu achter een wolk is. Want hij is er niet bij. Want als hij erbij was, dan gebeurde het niet. Maar hij, een wolk is, heeft hem weggenomen. En Adam is zo goddeloos in zijn godsdienst, daar maakt hij misbruik van. En dan doet hij precies wat zijn hart behaagt. En dan gebruikt hij een uitwendig dingetje soms wat niet de moeite is om over te praten zelfs. Dat hij die of die. En daar ontleent hij het recht aan. Je begint wel eens te huiveren zo, hè. Het is goed als we voor onszelf huiveren in de eerste plaats. Maar ook zo kom je wel eens hier en daar. Van de een zie je alleen de vrouw in de kerk, van de ander soms de man. Dan moet je eens om denken. Die zitten in hun huizen. Die zitten in hun huizen. Wat doen ze daar? Daar begraven ze Christus. Daar doorsteken ze. En dan mag je uitwendig aardig blijven, hard blijven of zacht doen. Dat doet allemaal niks ter zake. Maar de zondaars hart, oh, die kan het maar niet door elkaar gooien. En hij kan het ook niet voor elkaar krijgen, want hij zegt, heren, hoe kan dat nou? Is het nou een dwaling in het verstand? Of is men werkelijk zo ten troon gezeten en zo de hoogte? Wat zal die val groot worden? Wat zal die val... Ik kan niet begrijpen hoe het met Gods vrezige paard kan gaan. Dan kun je wel zeggen, ja, kan veel. Ik hoop ook. Ik hoop ook. Maar toch de kenmerken des geestes, die zijn anders. Die zijn anders. Ja, we moeten erbij vermelden dat ook degenen die de Heere vrezen met allerlei dwaasheden beheft zijn. En allerlei dingen. Maar een zondaar zegt toch wel eens, blijf je daar dan altijd in. Heel je leven. Heel je leven. Je kan het soms aan de gezichten al zien. De gezichten, als ze een keer om de hoek komen kijken. Oh nee. Oh nee. Dan maar liever thuis, dan maar liever overal heen zwerven, dan liever dit en dat. Alles liever, maar dat niet. Ik hoorde dus een vrouw zeggen, ik ga liever naar de verdoemenis als dat ik naar zo'n leer luister. Dat was niet een gereformeerde vrouw hoor. Nee, een hele degelijke vrouw. Maar toen ze een klein beetje het ging lichten, hoe Jacob zalig werd uit louter genade. En dat hij met heel de rattenplan in de vuilnisbak terecht kwam, met alles wat hij heeft of wat hij niet heeft. Toen brandde dat vuur zo verschrikkelijk dat als een vulkaan sprong het eruit. Zo erg is een mens. Wel zalig is hij. Dat hebben u en ik allemaal zo nodig. Waar de vijandschap getoond wordt in ons leven. En de Heer zelf ten strijde trekt. Want we zullen hem toch zien. Houden we dan op aarde onze ogen ervoor dicht gedaan. Dat betekent hem doorstoken. Hem in het graf geduwd. Hem uit onze gezichtskring verwijderd. Met voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking. Geliefde. Hem. Want waar hij de spul niet is, waar het niet is zoals eenmaal die Spanjaard zei. Alles is niets, Christus alleen is genoeg. Dat is ook hem doorsteken. dat zou ik hem doorsteken om zo'n prachtig vlechtwerkje te hebben, waar het alles sluit als een bus, allemaal even mooi en even aardig. Waar hij ook nog bij is. Maar driekwart van het vlechtwerk, dat is voor ons, dat hebben wij gemaakt, dat noemt men voorbereidend werk, dit en zus en zo. De ene hebt dit erin gevlecht en de andere wat gevlocht en de andere wat anders. Zo ook hem doorstoken. Hij is het middelpunt. Hij is de grond, het fundament door de Vader gelegd ter zaligheid. Ja, nou is het mogelijk. Ja, het moest mogelijk. Ja, het is mogelijk. Ik heb het zelf gehoord, meer dan eens. Dat je zelfs hele preek kunt hebben waar de persoon van de middelaar nog niet eens aan te pas komt zelfs. Of op een ondoordachte manier er nog even bij gehaald. Dat is droevig. Als men over David preekt, dan hebben ze het over die man, die moest zijn toontje lager zingen en zo. Dan kunnen ze allemaal prachtig vertellen over Ziklag en al die verhaaltjes meer. In hun mond noem ik het verhaaltjes. En toen hij in de Filistijnen land was, grijp. Nou, daar walgt een zondaar van zulke dingen. Het is eeroof van Christus. Christus die zondaren zalig maakt. Die David lief had met een eeuwige liefde. En David hem, een man die God vreesde. Dat is ook doorsteken van Christus. Je zou zo zeggen, dat is gevaarlijk. Nou ja, het is niet voor niks dat de man schrijft. Dat mag je gerust denken en zeggen. Schrijf aan de Engelberg gemeente. Want als de Heer Jezus ooit meer doorstoken is, dan is het van de Engelberg gemeente. Dat zijn de voorgangers, de predikers, de herders en leraars. Doorstoken. Doorstoken met het woord. Ach, geliefde, alle zullen hem dan zien, niemand uitgezonderd, klein en groot, van Adam aan tot de laatste toe. Dat zal wat wezen, hem tegemoet in de wolk. Zo even nog de heuvelen en de bergen te hulp geroepen om te bedekken. En dan opeens de onweerstaanbare geheimzinnige macht. Verliezen onze voeten de grond en worden ze alle vergaderd voor hem in de lucht. Hoef je niet bang te wezen, spottend te zeggen, oh, er zijn zoveel miljarden mensen, er is ruimte genoeg. Hij zal zo alles overtreffend in het heelal intrekken. In onze wereld, in onze kosmos, dat ieder zal hem zien. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Aller oog ziet, elk geslacht weet. Dit doet denken aan Zacharias. Zacharias 10 of 12. Daar lees je dat aller oog zal hem zien. En ze zullen over hem rouw bedrijven, het geslacht van Levi bijzonder, het geslacht van Juda, enzovoorts. Daar staat het beschreven in een treffelijke zin. En hier, ja, daar is veel strijd over. Veel strijd over. Brakel die past dit zuiver toe alleen op de verworpenen. Als er staat geschreven, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven, dan tekent hij daarin de ontzetting en de vreselijke schreeuwen en gillen die er geslagen zullen worden. De ontzaglijke weedom van alles wat verworpen is, dat is ook waar. Toch? Het woord hier, rouwbedrijven, duidt aan een zichzelf op de borst slaan. Het duidt aan een schreien. Het duidt ook aan een wenen. Het duidt ook aan een vernederd zijn. En in die zin, daarom dacht ik, ja, dit zal de oplossing zijn, Heer. Het is net als met de wolk. Het is één wolk. Straks drijven de dodevictenaren in de zee. En de kinderen Israëls vieren feest. Straks is de weg, is weg. Maar zij zijn op het droge. Straks is er aan de ene zijde duisternis van diezelfde wolk. En aan de andere zijde licht. Licht. En zoals die tweeledige openbaring Gods in de wolk van goede tierenheid en gerechtigheid, zo zal het ook bij het laatste deel zijn. Elk geslacht weent, alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. En laten we dan ook dat geslacht noemen waarvan God tot Abraham zei: in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Zullen die dan nog rouw bedrijven? Ja. Ten dele wel. En dat vind ik zeer schoon opgemerkt door de kanttekening. Als ze daarop merken dat ook dan de ware gelovigen in vernedering, in droefenis, nog op dat allerlaatste moment, op de drempel van de overgang naar de eeuwige zaligheid, nog zichzelf op de borst slaan. Nog als het ware niet met medailles van dit of dat komen verschijnen als een rechthebbende, maar nog is hun lachen vermengd met geween. Wij hebben tegen u altijd overtreden. Dat vind ik geen vreemde gedachte. Want het geeft zojuist weer dat God is een rechter die het beslist. Zij beslissen niet. Hij zendt zijn engelen die hen zetten aan zijn rechterhand. Dat doen niet zij. Ze staan daar op de drempel, zo mag u het zien. En terwijl ze hun handen uitstrekken naar hem, om hem te mogen ontvangen en om door hem omhelst te worden en zijn, is er nog innerlijk de gedachtenis aan wat ze nu gaan verlaten. Een lichaam der zonde en des doods. Een hart dat moet beven waar hij voor zijn vies gaat daar, omdat het niet kan bestaan voor hem. Dus als het eens zo voorstelt, de ene hand strekt zich uit, ja kom, en de andere hand zeggen ze, zondaar ben ik. Ik heb altijd gezondigd, Heer. Zelf zal hij alle klachttonen van hun lippen wegnemen. Zelf zal hij de gedachtenis daaraan zelfs uitbannen. Maar hij zal het zelf doen. Ook degene die hem doorstoken hebben, die horen ook bij. Ook die hem doorstoken hebben als verworpenen, die zullen ook wenen en klagen. Waar zullen die klagen om wenen? In een droefheid der wereld die de dood werd. Het wordt wel eens zo aangehaald in de prediking, menigmaal kun je zoiets horen. Om ons te leren dat wij iets moeten. En dan zegt men, er was een man, en die, vroeger ging hij naar de kerk en zo. Of hij ging niet naar de kerk, maar tenslotte toen kwam hij op de sterfbed, hij is nog niet zo oud, en toen zei hij, had ik maar dit. En zie je wel jongens, je kan wel zeggen, had ik maar, je kan wel zeggen, ik kan niet en ik wil niet, maar die man die ging sterven, die zei toch maar, had dit maar. En dan denk ik altijd in mijn ziel, omdat hij toen nog niet geloofde wie die was. Omdat hij nog niet geloofde. Omdat hij nog niet geloofde dat hij een verloren zondaar was. Daarom zegt hij dat. Daarom zegt de man in de hel zelfs nog Sint Lazarus. Die kant durf ik nooit uit te gaan, dan voel ik van binnen iets van tegenweer, alsof God een rem opzet. Om daar nou je evenement als het ware, als dat nou de drangreden moet zijn, dat we wel wat moeten doen, omdat een ander, een onwedergeboren mens op zijn sterfbed zegt, had ik maar dit en had ik maar dat, maar nou is te laat. Zijn mens gaat toch uit. Mens, je had ik. Ben je dan nog niet overtuigd dat wij dood zijn in de misdaden en in de zonde? Dan kun je beter in een ander geval hebben dat je bij een mens die alles en die tenslotte roept als eeuwig kwijt ik ben verloren. Gena, o God, gena. Dat is beter. Dat andere, dat heeft geen effect. Dat is even een klap op het water, zou je zeggen, met dat grote kringen en het is weer weg. Want dat doet het hem niet, hè. Dat gaat ten koste van de grondslagen van het woord Gods, al zou er iemand uit de doden opstaan. Ze zullen zich niet laten gezegd. Maar zelfs in de hel kan een mens nog niet geloven dat hij een bewerker is van zijn eigen kwaad. En dat hij niet anders gewild heeft en niet anders kon. Gelooft hij dan nog niet. Dan is hij nog in de grond remonstrant. Ja, daarom nee. Nee. Ze zullen schreien. Waarover? In de verkeerde zin. Nou zullen ze zeggen, tjonge, dat, ja, ik zeg het nou menselijk, want het is met geen pen te beschrijven hoe die mensen daar roepen en schreeuwen. Maar ik probeer, men, wij zijn er nog niet, we zijn nog op de aarde, maar als we dat geweten hadden, had je nou gedacht dat dat? Misschien dat Caïphas er ook nog wel zo over praat en denkt, omdat hij nog de man is, hoewel die zich niet meer kan handhaven voor God. Ik denk dat hij in de hel nog een fariseerssekte sticht, om daar nog in het Sanhedrin te regeren. Zo is een mens. Daarom is dit geen schreien dat kan. Geen schreien van wil mij uw naam ter Heer al mijn heuvel daar vergeven. Het is ook geen schreien van die andere geslachten der aarde. Zoals de kinderen die daar nog met betraande ogen staan. Als ze hem zien naderen. Een glimlach en een traan. Vanwege al hun onwaarde, vanwege al hun zonde die zij bedreven had. Nee, het zijn bij die andere tranen der wereld. En dan word je zo akelig van, als ik weet niet wat. Nou, ik denk wel eens bij mijn eigen, laten we dan alsjeblieft maar niet meer janken als zo na is. Ik kan er gewoon niet tegen, tegen zoiets. Als je een mens ziet huilen. Die zijn leven, helemaal, nou ja, heel zijn leven heeft hij ingericht, heeft hij afgebakend. Voor God was geen plaats. En tenslotte gaat hij uit, aan het eind. Waarom? Om God, dat hij aan het eind is. Tjonge jongen. Dat het zo gauw is geweest, dat hij nog gehoopt had een paar jaar te kunnen redden. O zeker, hij wil nog wel een keer buigen voor Jezus, als hij tegelijk 10 jaar bij mag tekenen. Wat is dat ellendig, hè? Dan moet God je bewaren, anders zou je de deur dichtklappen en zeggen, jank maar door. Want zodra ik niks, zolang ik niets anders hoor, een traan, een zucht naar omhoog, naar de levende God. Ach, dan is het een duivelse traan. die niet in Gods fles vergaten. Alle geslachten zullen over hem rouw bedrijven. Niemand uitgezonden. Ja, amen. De apostel schrijft het in het Grieks en in het Hebreeuws. Om de vaste overtuiging van deze zaak weer te geven. En het stille vertrouwen. Om de gewisheid en de zekerheid van deze dubbele eed. Ja, zegt hij, ik zie hem gewisselijk. De wolken laten zijn schijnsel reeds door. Zijn lichtglanzen van heerlijkheid en majesteit vallen vooruit. De kerk zal er doorkomen. De kerk zal er uitkomen. Ze zullen alle zekerlijk thuiskomen, omdat hij het begin en het einde is. De eerste en de laatste, die is en die was en die komen zal. En daarom zullen ze eeuwig thuis zijn. Nu mogen de brieven komen met eeuwig gesproken. Nu mogen de violen klaargemaakt worden, de schalen, om uitgegiet te gieten, de gramschap en het wee Gods. Want die is en die was en die komen zal, staat als een rots achter de wolk. Hij gaat ten troon en hij voert zijn ellendige door de nacht. Hoe zwart en dicht naar zijn eeuwige zaligheid. Amen.